Welkom bij Surinaamse voorouders Peunde, de podcast van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Ik ben Peggy Brader. In deze podcast delen we informatie en persoonlijke verhalen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. In dit seizoen aandacht voor zogenoemde verborgen groepen. Groepen waar het niet zo vanzelfsprekend is dat er bronnen beschikbaar zijn. Ook duiken we in minder bekende periodes in de Surinaamse geschiedenis die relevant kunnen zijn voor het onderzoeken van je familie. In deze aflevering praat ik met verschillende gasten over Surinaam stamboomonderzoek. Wat is het? Hoe pak je het aan? En niet onbelangrijk, wat heb je eraan? Dat doe ik met Jean-Jacques Vrij en Wonnie Stuger, vrienden van de Stichting van het Eerste Uur, mag ik wel zeggen. Welkom. Voordat we verder gaan over de ins en outs wat betreft de genealogie op het Surinaamse vlak. Eerst de vraag aan jullie. Wat is jullie verbinding met Suriname? Wonnie.
Suriname. Ja, ik ben er geboren. Ik ben getogen tot mijn 16e jaar. Dus ik ben Surinaams. Maar vooral in Nederland opgegroeid verder de afgelopen 50 jaar.
En Jean-Jacques, jouw verbinding?
Ik ben helemaal niet in Suriname geboren, hier in Leiden. Mijn moeder is Surinaams en identificeerde zich ook wel echt als Surinaamse. In elk geval weet ik zeker tot 1975. Ik zat te denken dat er toen echt ook even sprake was geweest van een vage overweging van worden wij Suriname. Maar ik ben er pas heel laat in mijn leven voor het eerst heen geweest. En mijn moeder is in 1950 hierheen gekomen, ook nooit meer terug geweest. Maar in de familiesfeer, de familie van mijn moeder was veel groter dan die van mijn vader. En ik heb altijd een hang gehad naar de Surinaamse geschiedenis en met name de familiegeschiedenis.
En dat kwam echt door jouw moeder?
Ja, en haar familie natuurlijk.
En niet door jouw vader?
Mijn vader is een Hollander. En ja, nee.
Het kwam echt door het Surinaamse verhaal eigenlijk. Ja. Van Wonnie weet ik het misschien al. Je komt uit Suriname, dus het ligt voor de hand dat je gaat bezighouden met familiegeschiedenis, stamboomonderzoek.
Was het maar waar.
Hoe is dat bij jou gekomen dan?
Nou, anders zou elke Suriname die in Suriname geboren is zich interesseren in stambomen en familiegeschiedenis. Nee, ik was totaal niet geïnteresseerd. Tot mijn 20 zoveel, denk ik. Ik weet nog dat mijn vader, we woonden hier dichtbij, want we zijn nu dichtbij de Koninklijke Bibliotheek.
In Den Haag, ja.
In Den Haag, ja. En daar kwam hij ook, want hij was ziek, dus hij had veel tijd, want hij werkte niet meer. Dus hij kwam ook aan de weet dat er hier bij de KB heel veel verhalen waren over Suriname. Dat er heel veel gegevens je kon vinden. En hij probeerde me ook erin te interesseren. Maar ik had absoluut geen zin, geen interesse. En ik weet nog dat hij zei van Wonnie, schrijf je alleen maar in. Ik ga met je mee, je schrijf je in. Je hebt een kaart, zodat je elke keer als je daar behoefte aan hebt, daar naartoe zou kunnen gaan.
Maar kun je even uitleggen wat er allemaal te vinden is in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag?
Nou, dat is eigenlijk meer het terrein van Jean-Jacques. Maar ik weet wel dat je alle oude boeken kan je er vinden. Kranten, maar daar hebben we het ook keer nog ook over. Delver, want toen ik pas begon, toen ging ik ook daar in de kranten bladeren, echt fysiek, val je bijna in slaap
achter die kranten. Moest je van die hele grote folianten, kreeg je dan met
precies,
kranten.
Met zo'n stok ertussen. En dan kon je bladeren. En maar ook oude boeken. In principe was alle gegevens van Suriname, administratief, werden ook hier naartoe gezonden. Dus is ook bij het Nationaal Archief kan je dat ook weer terugvinden. Maar de Koninklijke Bibliotheek, daar had je ook veel oude boeken, tijdschriften, alles wat vooral ook met Suriname te maken had, maar ook met Indonesië of Nederland, Antillen. Dat kon je daar vinden. Dus je had er wel een aparte vak Suriname.
Dus eigenlijk is het jouw vader geweest die dit allemaal in beweging heeft gezet?
Hij heeft het in beweging willen zetten. Toen hij leefde was ik jammer genoeg nog steeds niet geïnteresseerd. Ik weet nog dat hij me niet voorleest. Had hij een boek meegenomen. En toen zei hij, lees ze me voor. Want hij zat altijd met zo'n vergrootglas. Hij kon niet meer zo goed zien. En toen moest ik voorlezen. Zeg ik, die Stugers waren slaafhouders. Hè? Maar dat wist hij ook niet. Hij zegt, kijk, ze hebben slaven gehad. En kijk wat ze allemaal hebben gedaan. Maar ik had toen ook nog steeds geen interesse. En later, hij had het voor me verzameld. in een koffertje. Ook een stamboom had hij zelf opgevraagd in Den Haag. Maar dat had meer te maken met de plantages die ene stuger had. En toen vond ik, op een dag zat ik daar zo met mijn kindje, want we zaten op zolder in mijn nieuwe huis. En toen vond ik die koffer. En toen dacht ik, jeetje, dat heeft hij allemaal voor mij verzameld. En vanaf dat moment ben ik me gaan interesseren in stamboomonderzoek.
Heel bijzonder. En Jean-Jacques, hoe is het bij jou gegaan? Want je had al interesse.
Maar... ja, dus dan vraag je aan je grootouders. Hè? En van mijn opa, mijn vader van mijn moeder leefde niet meer. Maar mijn oma die heeft me de namen van haar ouders gegeven. Nou, een was een Chinees en de andere was een vrouw uit Guyana. Die was ook half Chinees en eigenlijk ben ik nooit veel verder gekomen dan de namen van die mensen. Maar mijn grootvader die kwam uit een oudere Surinaamse familie. Toen ik de namen van zijn vader en moeder, Heidweiler en Haneberg. Die Heidweiler, die vader van mijn opa, die was notabene in Amsterdam geboren. En ik ben eigenlijk na de middelbare school geschiedenis gaan studeren. Heb toen ook veel aan Surinaamse geschiedenis gedaan. Maar ben niet gaan onderzoeken wat mijn familiegeschiedenis was. En dat ben ik pas gaan doen nadat mijn moeder was overleden. En het eerste wat ik deed was die Amsterdamse Heidweiler opzoeken. In het stadsarchief. En toen ontdekte ik dat hij de zoon was van een Surinaamse Heidweiler en een Hollandse vrouw. En toen vond ik dat die Surinaamse Heidweiler, die was daar ook in Amsterdam getrouwd. En vond ik dus zijn ouders. Zijn vader was ook weer een Amsterdammer. Dat vond ik, kijk, ik ben zelf in Amsterdam opgegroeid. Het was best wel intrigerend om te zien dat de vader van mijn opa uit Amsterdam kwam. Dat hij een zoon was van mijn Surinaamse opa, dat de vader van mijn opa was. Kwam uit Amsterdam, maar was kind van de Surinaamse vader, die weer in Suriname geboren was en een kind van de Amsterdamse vader. Maar die Amsterdamse vader die was getrouwd met in Suriname nadat ze al 6 kinderen hadden. Maar is uiteindelijk getrouwd met mevrouw Stuger.
Ja,
zo.
En, ja, ja, ja. Dus jaren later zat ik een keer naast Woni
in het archief.
En toen zat ik dus naast mevrouw Stuger. Ik dacht, die kans laat ik me niet opnemen. Dat is eigenlijk het begin van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, ja. Zou je wel kunnen zeggen. Want wij ontdekten hoeveel zin het heeft om dingen uit te wisselen met elkaar. Wonnie wist verschillende dingen, ik wist verschillende dingen.
Zijn jullie daar plotseling familie? Of ja, hoe werkt het
dan? Ik denk, spreek het op me. Bonnie Heus. Nee, maar. Ja, we zijn ergens familie en dat hou je in gedachten. Maar het gaat best wel ver, hè? Kijk, Surinaamse families gaan ver. De Nederlandse families gaan niet zo ver, maar dit gaat iets verder dan...
Wat bedoel je precies met het gaat ver? Bedoel je de band? Of?
Nee, het is 8 generaties geleden. Het is wel zo dat Jan Karel Stuger, dat was mijn spil. En dat was een broer van die Stuger. En hij laat er ook nog geld na voor het verzorgen van haar kinderen. Ja. Dus toen was er ook een hechte band.
Ja, nee.
Dus 8 generaties geleden.
Het is lang geleden. Maar wij konden die lijn konden we heel ver terugvoeren. Maar, kijk, Surinamers hebben natuurlijk... Dat is misschien voor later. Maar het specifieke van Surinaamse genealogie is misschien wel dat die verschillen best wel groot zijn. Want dit is een familie die al heel lang tot de vrije bevolking behoorde. En dan kom je zo in de 18e. Uiteindelijk bleek dat deze twee Stugers waren kleinkinderen van een vrouw die door gouverneur Nepveu was
meegenomen.
Ja, hij was haar slavin. Zij was zijn slavin geweest en heeft haar vervolgens vrijgemaakt. Maar omdat hij heeft haar meegenomen voor een reis naar Nederland. En precies in die reis heeft hij het portret van zijn familie laten schilderen waarop zij staat. Dus wij hebben ook nog wat dat betreft is dat dus wel heel bijzonder dat je dan ook een portret hebt van je verre voormoeder.
Ja.
En die is overleden in 1797.
Ja, ja. Dus kijk, ze was slavin van gouverneur Nepveu. Ze kwam terug naar Suriname en ze was zwanger. Of vlak daarvoor, vlak daarna. Dus ik vraag me af... Gouverneur Nepveu niet heeft gedacht van... een van mijn slavinnen, ga ik ook even...
Ja. Ja, dat was wat Wornit vond dat ik op hem leek.
Wie weet, hè? Wie weet. Maar als ik jullie zo hoor praten, dan merk ik dat het niet alleen over familie gaat, maar ook heel erg veel over de Surinaamse geschiedenis. Ja. Ik moet bekennen, ik ben een hele slecht stamboomonderzoeker als ik jullie zo hoor. Want ik heb niet uren hier in de bibliotheek gezeten. Het is best een drempel, denk ik, niet alleen voor mij, ook voor anderen, om echt dit alles te weten te komen. Herkennen jullie dit?
Nou, weet je, het kost inderdaad wel tijd. Dus je moet er wel plezier in hebben. En ik zeg altijd, je hebt het gen of je hebt het gen niet. Het onderzoeken, het willen weten wie je familie is. En Jean-Jacques had het veel eerder dan ik. Ik had het gen waarschijnlijk, hoe noem je dat? Sluimerend in mij.
Maar wat is dat gen? Is dat, herken je het aan iemand die heel erg veel wil weten over de familie? Of de hele dag met familiezaken bezig is?
Ik denk dat je het herkent door, dat zijn die mensen die gaan luisteren als oma of opa wat vertelt. Maar ik wist niet dat ik het gen had, maar als ik nu terugkijk van verhalen die ik ken, die ik nog steeds weet van vroeger, terwijl mijn zusjes of andere mensen erbij hebben gezeten, maar die hebben het niet opgevangen. Maar ik was dus wel geïnteresseerd in, niet bewust, maar wel geïnteresseerd in familieverhalen. Als mijn opa vertelde dat hij ging jagen en dat de boot was omgeslagen en dat de twee mannen zijn verdronken. En ik dacht dat mijn andere zusjes erbij zaten en dat ook weten, of hebben gehoord, maar dat is dus niet blijven hangen bij hun.
Jij hebt het zelf zo bedacht, hè, Wonnie, dat het een gen moet zijn.
Ik heb het zo bedacht dat je een gen hebt. Dus mensen hebben een gen, die zijn geïnteresseerd in familieverhalen en stamboomonderzoek. En andere mensen hebben het gen niet, die kan ze neerzetten, verplicht. En je vertelt ze over de familie, maar ze horen het niet. Ze willen het nu horen ook, ze hebben geen interesse.
Dus het is interesse, maar het is ook een goed geheugen natuurlijk. Want jij hebt die verhalen ook opgeslagen.
Ja, maar ik...
Want heel veel kinderen vragen wel eens wat aan hun grootouders, maar vervolgens gaat het weer weg.
Ja. Maar je hebt ook wel een goed geheugen nodig, maar het is ook je onthoudt vaak wat je geïnteresseert.
Ja, dat is zo.
Maar vinden jullie dat je er iets mee moet? Als je dat bij jezelf ontdekt, van waarom wil ik dit allemaal weten? Waarom onthoud ik dit allemaal? Vinden jullie dat je echt een soort van plicht hebt naar jezelf toe of naar je familie om dit verder uit te zoeken?
Je hoort wel vaak van mensen dat familieleden best wel blij zijn als ze zo iemand in de familie hebben, want die doet het dan voor hun. Daar interesseerden ze zelf niet of te weinig, maar ze zijn blij dat iemand het doet. En, ja,
precies. Hetzelfde heb ik ook. Van als ik ze vertel of ik organiseer een familiedag, dan vertel ik ze en zijn ze allemaal geïnteresseerd. Geïnteresseerde vragen komen eruit. Maar als ik ze meeneem hier naartoe, dan zijn ze na een kwartiertje zijn ze klaar. Dan gaan ze wat anders doen. Dan willen ze weg. Terwijl ik uren hier kan zitten om te zoeken naar die ene persoon. Mm-hmm.
De woorden genealogie en stamboomonderzoek zijn in de afgelopen minuten nauwelijks gevallen, merk ik. En toch, als je moet beschrijven waar je mee bezig bent aan anderen, gaan vertellen, dan, ik bijvoorbeeld heb het dan over genealogie en stamboomonderzoek en dan krijg je echt van die gefronste wenkbrauwen van, wat is dat? Is dat iets wat jullie ook vaak meemaken, dat als je het woord genealogie laat vallen of stamboomonderzoek, dat je vragende blikken krijgt?
Ja, ik maak het niet mee, maar ik gebruik die woorden ook niet. Ik gebruik eigenlijk liever familiegeschiedenis. Genealogie is misschien ook gewoon een onduidelijk woord. En stamboomonderzoek lijkt echt alsof je alleen maar naar de stamboom kijkt van wat is de naam of de geboortedata en overlijdensdata. Maar veel mensen willen natuurlijk eigenlijk meer weten over waar komen hun voorouders vandaan. Hoe heeft hun leven er ongeveer uitgezien? En dan kom je meer in de sfeer van geschiedenis, van familiegeschiedenis.
Ja, als je familiegeschiedenis kan je niet loskoppelen van de geschiedenis van Suriname. Precies. En dan kwam je de geschiedenis van Nederland en eigenlijk de geschiedenis van de hele wereld. En dat maakt het heel interessant, want je raakt geïnteresseerd in de totale, alles heeft met elkaar te maken.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen de hele geschiedenis erbij wil halen. Als je zegt dat je genealogisch onderzoek doet of met je stamboom bezig bent, wanneer is het gewoon voor de leuk of wanneer is het echt serieus?
Ik denk mensen die zich genealoog noemen, hè, dat die echt veel tijd erin stoppen. En die willen wel ook meer weten van de context van de... Van, stel dat je voorouders van een plantage komen, dan willen ze weten wat voor plantage, hoeveel mensen wonen daar, wat voor werk deden de mensen, wat zijn er.
Wie zijn de eigenaren?
Ja, zijn er opstanden geweest in de plantages hebben vaak anderhalf eeuw bestaan of langer. En plantages hebben een geschiedenis. Daar hebben dus ook voorouders geleefd.
Ja, ik denk niet dat je begint van, goh, ik ga vanaf vandaag genealoog zijn, dus dan ben ik het ook. Weet je, bij Tambom of familieonderzoek doet, dan zou je ook merken dat je... Kijk, Jean-Jacques is anders, hij heeft ook gestudeerd, die heeft geschiedenis gestudeerd. Maar de grosso modo van de stamboomonderzoekers, zo noem ik het meestal, die doen het een tijdje heel intensief omdat ze iets willen uitzoeken. En dan kan het zijn dat je maanden, dat je totaal niks doet. Hè? En dan heb je plotseling gebeurt er weer wat of iemand vraagt je wat en dan ben je weer helemaal erin.
Stel iemand is blanco, die heeft wel rondgevraagd in de omgeving, die heeft wel wat documenten gevonden. Wat is jullie advies aan zo'n persoon om verder te komen? Er is een stappenplan dat ontwikkeld is door de stichting. Dat kan allemaal gevolgd worden. Ik bijvoorbeeld heb alles door elkaar heen gedaan. Dus ik vraag mij af, als iedereen ook zo bezig is geweest, zoals ik bijvoorbeeld, wat raden jullie dan aan? Aansluiten bij de stichting of iemand inhuren om dit allemaal te doen? Want de mensen lopen er ook rond.
Als je meer te weten wil komen dan je tot nu toe weet.
Ja. Waar begin je?
Als je zelf niet, daar niet zoveel tijd in wil steken, dan moet je hopen dat je een familielid als body hebt. Of je moet inderdaad gaan betalen. Dat kan natuurlijk ook, dat je iemand inhuurt. Er zijn wel wat mensen die dat voor geld doen. En als je er toch meer tijd in wil stoppen, dan is het aan te raden om vriend te worden van de stichting, omdat je dan andere gelijkgestemden ontmoet en die soms ook informatie hebben, zoals Wonnie en ik informatie konden uitwisselen, die jij niet hebt en iemand heeft het wel. En het is heel stimulerend natuurlijk om met mensen... Maar ja, als je de interesse zelf niet hebt, dan moet je hopen dat je een familielid als Wonnie hebt.
Ik adviseer mensen altijd om lid te worden van de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Omdat je zal merken dat genealogen ook heel vaak bereid zijn hun informatie te delen. Dus het zou zonde zijn als je dingen gaat uitzoeken terwijl er al mensen zijn die heel graag hun informatie met je delen. En die al zoveel tijd erin hebben gestopt. Dus dan, die kom je dan ook mee in aanraking. Daar word je ook vriend mee bij de Stichting voor Surinaamse Genealogie. Dus dat zou de eerste stap zijn.
Ja, welke skills heb je nodig? Welke vaardigheden? Stel dat je die stap wil zetten om erin te duiken. Jean-Jacques is historicus, dus dat spreekt eigenlijk voor zich. Dat die al de nodige vaardigheden met zich mee heeft. Maar als je gewoon niet dit gestudeerd hebt en niet ervan houdt om in de boeken te neuzen en uren op het internet te zitten op zoek naar informatie, is dat dan wel wat voor jou?
Ja, nou nee, als je dat niet hebt, dan moet je niet eraan beginnen. Dan hoop ik dat je zak goed gevuld is, dan ga je iemand inhuren om het voor je te doen. Je moet wel interesse hebben om in archief, in oude boeken te duiken, in archieven. Kijk, tegenwoordig is het heel veel op internet. Toen Jean-Jacques en ik begonnen, toen was het allemaal in de kaartenbakken, die ook nog niet op alfabet lagen. Dus dan moest je echt heel lang zoeken voordat je echt iemand vond. En nu kan je tegenwoordig op internet heel veel.
Ja.
Maar als ik je zo hoor, denk ik van de fout die ik in het begin heb gemaakt en waar ik nog steeds spijt van heb, is dat ik niet goed gedocumenteerd heb. Hè? Ja. Welke bronnen ik wat heb gevonden.
Ja.
En dan krijg je achteraf heel veel spijt van. Maar dan denk je van, oh ja, was Johannes nou in 1980 geboren of in 1982? Is het nou dezelfde? En dan moet je terug gaan zoeken. En als je nu weet waar je het hebt gezocht, dan moet je helemaal opnieuw beginnen.
Dus het is echt iets van bijhouden. Je had het over kaartenbakken waar jullie in bezig waren toen.
Ja, dat is vooral die volkstelling van 1921. Die, toen moest je inderdaad mensen opzoeken via kaartenbakken. En dan kon je uiteindelijk het formulier aanvragen waar veel meer informatie op staat dan alleen. Er staan geboortedata, beroepen, huishouden, samenstelling van huishouden, alles. En dat was een heel proces. En nu is het zo dat je eigenlijk die naam in kunt typen op en ook direct het vel met de informatie, het formulier, het volkstellingsformulier voor je neus krijgt. Dus, maar er zijn natuurlijk veel archieven die wij nog gewoon in de hand hebben gehad en die je nu alleen maar in scanvorm kunt zien op je scherm.
Ja, die je niet meer kan. Je kan ze niet meer in je handen houden.
Nee.
Je ziet ze alleen maar in scan. Maar het makkelijke is wel, dus dat je gewoon intikt en de naam komt buiten naar voren rollen en je krijgt nog meer informatie. Precies, dan dat je eigenlijk had gedacht dat je zou krijgen.
En dat is een ontwikkeling natuurlijk ook je hebt tegenwoordig die automatische handschriftherkenning. En als ze het hele archief daar doorheen halen, dan kan je alles doorzoeken. Hè? Dus waar wij in principe jaren voor aan het werk waren, daar kun je nou. Je hoeft de naam Stuger. Als al die archieven waarin Stuger voorkomt via automatische handschriftherkenning.
Nou,
dan krijg je heel veel
informatie. Dan ben je nog wel maanden of tot jaren bezig. Maar,
eigenlijk houdt het ook nooit op. Hè? Je bent eigenlijk altijd wel bezig met stamboomonderzoek. Dus je kan niet zeggen van, ik tik die naam in en ik krijg een heleboel informatie en dat is het. Het blijft toch wel puzzelen ook. Dus dat je ook goed in elkaar kan zetten hoe die stamboom, hoe je eigen stamboom erin gezeten.
Wonnie, we hebben jou gevraagd om in de komende afleveringen telkens een zoektip uit te werken. Speciaal voor mensen die op zoek zijn naar wat meer informatie om verder te komen met hun onderzoek. Daar zijn we erg benieuwd naar. Wat kunnen jullie sowieso mensen aanraden om eens uit te proberen? Jean-Jacques had het over de volkstelling van 1921.
Je hebt natuurlijk veel informatie uit de emancipatieregisters en de slavenregisters en de manumissieregisters. Dus mensen die ooit slaaf zijn geweest en bij de emancipatie of eerder als gemanumiteerden zijn vrijgemaakt. Dat is ook op de website.
Dus betekent dit dat iemand die weet of het vermoeden heeft dat hij een slaaf of tot slaafgemaakte ergens in de lijn heeft, dat die een hele grote kans van slagen heeft om zo'n voormoeder of voorvader terug te vinden in zo'n archief?
In het emancipatieregister zeker. En je hebt dat de manumissieregister.
Manumissieregister idem dito, ja.
Dat heb je ook. Maar Jean-Jacques noemde een aantal plekken waar je het zou kunnen vinden. Maar zelf denk ik altijd van, als je naar allesurinamers.org gaat.
Dat is de website van SSG?
Nee, dat is door SSG ontwikkeld, hè. Daar vind je mooi op een rijtje al die plekken waar je alles waar je kan vinden. Die je kan aanklikken. En dan kom je verder in bepaalde. Dan kom je bijvoorbeeld ook in het emancipatieregister.
Ja.
Manumissieregisters. De wijkregisters.
Het is onderverdeeld in rubrieken van gedigitaliseerde archieven en archieven die weliswaar die ook digitaal doorzoekbaar zijn. En er zijn ook natuurlijk heel veel archieven die zijn wel gedigitaliseerd, maar niet doorzoekbaar. Dus en waar jij op doelde, Peggy, was natuurlijk eigenlijk de dingen waar je makkelijk op een naam of zo kunt zoeken. Dat kun je inderdaad via allesurinamers.org keurig terugvinden. Ja.
Ja, eigenlijk is dit dan het gemakkelijkere werk. In de serie proberen we juist te kijken naar archieven of informatie die niet voor de hand liggen, verborgen groepen en episodes. Zijn jullie dingen tegengekomen waarvan jullie zeggen dat dat echt een heel belangrijk punt is om naar te kijken of om uit te diepen?
Nou weet je, eigenlijk is het zo bij stamboomonderzoek, dan maak je eerst een keuze van wil ik mijn vaderslijn onderzoeken of wil ik mijn moederslijn onderzoeken. En wat jij nu aangeeft is dat je eigenlijk een bepaald thema wil gaan onderzoeken. Als je een bepaald thema wil gaan onderzoeken, dan zijn er natuurlijk zat thema's die verborgen zijn, die nog ontwikkeld zouden moeten worden of ontsloten zouden moeten worden. Maar als stamboomonderzoeker begin je eigenlijk bij jezelf, bij je eigen familie, vaak, als je niet voor iemand anders zoekt. En dan kom je bepaalde dingen tegen en dan denk je van, hé, daar wil ik meer over weten. En dan kom je erachter van, hé, daar is nog niks van ontsloten. En er zijn hele interessante dingen. Ik vind bijvoorbeeld dat de mensen die uit de contractarbeiders die uit Bonaire zijn gekomen, dat heeft professor Lamuur wel heel mooi opgetekend.
De contractarbeiders uit?
Barbados.
Uit Barbados.
Barbados. Die waren nog voor de Hindustanen en voor de. Jean-Jacques moet me vertellen of het voor de Chinezen ook nog was.
Nee, dat denk ik niet. Maar Maar zo, voor de... Het zijn volgens mij in de jaren 60 of zo gekomen.
1860, ja. Dus voor de Hunnistanen, voor de Javanen, zijn er ook contractarbeiders gekomen uit Barbados. En dat vind ik toch een hele onderbelichte groep. Terwijl er heel veel Surinamers een naam hebben die afkomstig is uit Barbados. Heel veel weten het nog niet.
Nee.
Een hele goede suggestie, Wannie. En Jean-Jacques, heb jij ook een episode of een groep die je heel graag belicht ziet?
Er zijn uit meer Caribische eilanden natuurlijk mensen naar Suriname gekomen. Soms als, volgens mij zijn in begin 20e eeuw zijn er nog spoorwegarbeiders van Curaçao gekomen. Want Suriname is eigenlijk, het is een heel klein land, maar er zijn mensen uit alle windstreken gekomen. En Surinamers zijn ook uitgewaaid naar alle windstreken. Dan gaat het wel vaak om individuen of kleine groepen. Kleinere groepen die naar Suriname zijn gekomen zijn heel veel. Hè. Je hebt zelfs Palestijnen en Vietnamese. Die waren naar Cayenne, Frans-Guyana verbannen en die vluchten dan volgens de Marowijnen over. Kwamen dan in Suriname terecht. Poites, die deportees. Hè. Dat is in Suriname, er zijn best wel veel mensen die afstammen van die Poites.
Ah, dat is zeer interessant.
Nou, er valt natuurlijk nog heel veel uit te zoeken. En dat zullen we dus doen de komende afleveringen. Bedankt voor jullie komst, Jean-Jacques Vrij en Wannie Stuger. Ik praat verder met Sila Goeleker, ook een van de deskundigen van de SSG. Welkom.
Dankjewel.
Met jou ga ik dieper in op de informatiebronnen die beschikbaar zijn en ook op de impact die stamboomonderzoek kan hebben op degene die op zoek is naar zijn of haar Surinaamse wortels. Ik vroeg het ook eerder aan Jean-Jacques en Wannie daarnet. Wat is jouw verbinding met Suriname?
Ik ben er geboren en ik heb er ook gewoond tot mijn 18e. Ik heb een Surinaamse moeder en een Nederlandse vader. Ik ben nieuwsgierig van aard en ik was al heel vroeg aan het vragen. Ik had toen ik nog thuis woonde mijn moeder gevraagd over haar ouders en haar oma's. Want ik heb mijn eigen grootouders niet gekend. Ik kom uit een familie van laatbloeiers. En toen ik werd geboren waren ze allemaal al overleden.
En met laatbloeiers bedoel je?
Nou, mijn moeder was over de 40 toen ik werd geboren. Ja. En haar vader was bijna 40 toen zij werd geboren. En zijn vader was over de 50 toen hij werd geboren. En daardoor is mijn overgrootvader, komt uit 1823. En de meeste mensen, hun overgrootvader van mijn generatie, komt misschien uit 1890 of zo. Dus ik heb één of anderhalve generatie geskipt.
Dat is wel bijzonder om zo te beginnen met stamboomonderzoek.
Ik begon met vragen stellen uit interesse. Dus daardoor weet ik wie mijn grootouders zijn. En ik weet ook alles wat mijn moeder of haar zus wist. Want die heb ik ook bevraagd. Dus je bent al heel vroeg, weet je wat. Ik heb het ook allemaal opgeschreven. Kijken met de ogen van een jong iemand. Want als ik nu weer naar die aantekeningen kijk, denk ik, oh, dat had ik moeten vragen. Zo had ik door moeten vragen. Dat heb ik niet altijd gedaan. Maar ik heb nu nog basisinformatie die me erg heeft geholpen.
En wanneer begon het echt serieus te worden?
Al heel snel. Ik denk toen ik in Nederland was. Ja, ik denk 22 was. Toen was ik ook regelmatig in het toenmalig Rijksarchief. In die kaartenbakken van 1921 aan het speuren. Alleen ja, dat kostte echt heel veel tijd. En op een gegeven moment kwam ik niet verder. Toen ben ik verder gegaan met de stamboom van mijn Nederlandse vader. Nou, dat is geen probleem. Dat ging achter elkaar. En toen heb ik jarenlang eigenlijk niks gedaan. Maar nu, op een gegeven moment, dacht ik van, ik wil wel iets weten over mijn etniciteit. Van moederskant vooral. He, van waar in Afrika kom ik vandaan. En daarom heb ik DNA-onderzoek laten doen.
Voordat ik verder ga, ben ik dan toch wel even nieuwsgierig om te weten waarom je heel graag wil weten waar van Afrika jouw moeder vandaan komt.
De voorouders.
Oh, de voorouders in dit geval, ja.
Nou, het is een onderdeel van jezelf. En dat ik vragen stelde, ook aan mijn moeder en ging zoeken, was ook omdat ik eigenlijk niet genoeg wist van die kant. Je wil meer weten en je kan het niet vinden. En alles wat je weet van je voorouders is ook een aanvulling op jezelf. Dus ik was op zoek daarna en die informatie was niet aanwezig. Dus het DNA-onderzoek gaf, zei men, informatie over je etniciteit. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. Dan heb ik in ieder geval informatie die ik niet kan vinden.
Wil je het nu al verklappen? Uit welk deel van Afrika je zoal komt? Of de voorouders dan? Of wil je het tot later bewaren?
Nou, dat maakt niet uit. Het is moeilijk te zeggen. Want al die DNA-maatschappijen, die hebben een databestand waarmee ze je vergelijken. Ze zeggen niet allemaal hetzelfde. Dus het is nu nog een beetje, het is een schatting van hun. Maar wat in ieder geval, waar ik in ieder geval vandaan kom, is ja, uit de, wat men vroeger noemde slavenkust. Dus Ghana, Benin, Togo. Ja, dat stukje. Maar ik heb ook een deeltje wat komt uit het midden en een beetje Oost-Afrika. En dat hebben de meeste Surinamers. Ieder geval hebben ze, ik denk bijna elke Surinamer die voorouder uit Afrika heeft, die heeft wel een van zijn voorouders uit de slavenkust.
Toen jij begon met onderzoek naar de afkomst en je echt wilde weten waar de voorouders via moederskant vandaan kwamen, hoe kom je vervolgens op het spoor van DNA terecht?
De laatste 15 jaar zou ik maar zeggen dat DNA in de picture kwam. En ik dacht gelijk, dat wil ik doen. Maar het was in het begin heel erg duur. Dus ik dacht, ik wacht nog een beetje tot het goedkoper is. En op een gegeven ogenblik was het van een prijs waarbij ik dacht van, nou, dat kan ik wel doen. En toen heb ik het onderzoek ook gedaan. En het was, in het begin wist ik ook niet direct dat het een schatting is van je etniciteit, dat je het niet zo letterlijk moest nemen. Dus toen ik de uitslag kreeg, dacht ik gelijk, oh, daar kom ik vandaan. En dat moest ik dus met een korreltje zout nemen, bleek later. Het is in ieder geval heel leuk als je een indicatie hebt waar je vandaan komt. Als je een beetje beeld hebt van waar die voorouders vandaan komen, dat je ziet dat ze inderdaad ergens uit Ghana zijn gekomen, maar ook uit Oost-Afrika. En je hebt natuurlijk vaak verschillende voorouders die naar Afrika lopen. Het is niet één iemand bij de meeste mensen. Dus het geeft toch wel informatie. En dan word je nog nieuwsgieriger van wat is er toen gebeurd en hoe zijn die mensen dan naar Suriname gereisd of naar andere Caribische eilanden. Want ik heb ook voorouders uit Barbados en Grenada. Dus ja, dat maakt je nog nieuwsgieriger als je dat ziet.
Hoe stonden de andere vrienden van de SSG er destijds tegenover?
Toen ik het deed, 10 jaar terug, waren nog niet zoveel mensen bezig met DNA. En er werd ook heel sceptisch tegen gekeken van, gaat dat wel? Ja, wat is het nut voor genealogisch onderzoek, zou ik maar zeggen. Maar ik heb gelijk, toen ik mijn DNA-uitslag kreeg, gemerkt dat die etniciteit eigenlijk niet het belangrijkste was wat je terugkrijgt als je DNA-onderzoek doet, maar dat de matches het belangrijkste zijn. En ik heb gelijk de potentie daarvan ingezien, dus ik heb me helemaal op die matches gegooid vanaf dat moment. En matches zijn mensen met wie je een gemeenschappelijke voorouder hebt. Dus dat is gewoon familie. Heb je een match waarmee je veel DNA deelt, dan is het dichtbij familie. Heb je een match waarmee je een klein beetje DNA deelt, dan is het ver weg familie. Misschien wel familie die samen op de boot zat na het Caribisch gebied.
En dat moet natuurlijk allemaal nog worden uitgezocht.
Dat moet allemaal worden uitgezocht. En dat kan je eigenlijk alleen, ja, het is veel werk om dat uit te zoeken. Als het dichtbij is, is het niet zo moeilijk. Als ik mijn vader of mijn grootvader zoek, oké, dat is redelijk goed te doen. Maar als je familie van verder weg zoekt, dan is het echt een puzzelwerkje. En dan heb je daarbij ook die andere bronnen nodig. Dus de familieverhalen uit de driehoek en de archieven. En eigenlijk heb je een stamboom nodig van andere mensen. Want als een match een stamboom op internet heeft gezet, dan weet je waar die persoon vandaan komt. En dan kan je in die persoonse stamboom verder gaan zoeken waar de connectie met jou is.
Je noemde het woord driehoek. Kun je dat uitleggen? Je hebt een bepaald model ontworpen voor jezelf, ja, dat handig is om verder onderzoek te doen.
Ja, de DNA-onderzoek op zich en die matches, dat geeft belangrijke informatie. Maar als je dat alleen hebt, is het niet genoeg. Je hebt eigenlijk een stamboom van je match nodig. En je gaat daarop ook verder borduren. Dus in de ene poot zit DNA, in de andere poot zitten archiefbronnen, zou ik maar zeggen. En de derde bron zijn familiestukken. Dus familieverhalen, familiedocumenten. Hè, je hebt allerlei dingetjes. We zeggen altijd trouwboekjes, foto's, brieven van mensen uit het verleden. Als die drie dingen bij elkaar komen, dan heb je eigenlijk maximale impact. Hè, van familieverhalen. En het is ook niet zo belangrijk waar je begint. Je kan met een DNA-onderzoek beginnen en daar vandaan familieverhalen gaan zoeken en archieven ingaan. De meest logische oplossing is eigenlijk beginnen je familie te bevragen. Maar ook de oudste in je familie te vragen of die DNA-onderzoek wil doen. Want als mensen er niet meer zijn, dan kan je dat niet meer doen. In de praktijk maakt het ook niet zoveel uit waar je begint. Maar die drie dingen samen, die geven de meeste informatie.
Jij vindt DNA-onderzoek echt belangrijk.
Het is niet voor iedereen even belangrijk. Het is voor Surinamers belangrijker dan voor Nederlanders bijvoorbeeld. Nederlanders kunnen heel lang terug in de archieven hun voorouders vinden. Maar bij heel veel Surinamers is het een stuk moeilijker. Als je voorouders hebt die Duits waren en in dienst waren van een gouvernement, of ze waren Nederlanders of van Joodse afkomst, dan kan je redelijk ver terugkomen in Suriname. En ook als je tot slaafgemaakte was, maar heel vroeg ben vrijgekomen, dan kan je informatie over die mensen terugvinden. Maar ook bij die groepen zijn er hiaten. Maar als je nakomeling bent van iemand die tot slaafgemaakt was, dan ga je direct merken dat die eerste bron is in het slavenregister van ongeveer 1830. En dat je daarvoor niks meer kan vinden. En in die bronnen staan, als je geluk hebt, de relatie tussen moeder en kind. Maar alle vaders ontbreken. En dat heeft ermee te maken dat er duidelijkheid moest zijn over wie de eigenaar was van het kind. En het was altijd de eigenaar van de moeder. Zou de vader van een naburige plantage zijn, dan kon die eigenaar geen aanspraak maken op het kind. Dus vader werd niet genoteerd, hooguit de relatie met de moeder. En dat is later natuurlijk, heeft dat ook doorgezet, want er ontbreken ook na de slavernij een heleboel vaders formeel. En als het niet door is verteld in de familie, heb je geen idee waar je moet zoeken. Dus ik weet alles en ik wist alles van mijn grootouders, van mijn moeders kant. Maar bij de overgrootouders begonnen al problemen. En de overgrootouders ook. Dus ik heb daar nog een aantal generaties moeders, voormoeders gevonden die tot slaaf gemaakt waren. Maar niet de vaders. En met DNA hoopte ik dan die vaders alsnog te vinden.
U vindt vooral ook belangrijk voor het vinden van onbekende vaders in de lijn.
Daar geeft DNA informatie over. Hè, van alle DNA kan dingen bevestigen. In je familie werd altijd gezegd, ja, meneer Fonseca was onze overgrootvader. Maar het is niet te vinden in de bronnen. Dan kan je nu terugvinden in je DNA, dat zou kunnen dan tenminste, dat je relatie hebt met mensen die ook een relatie hebben met de Fonseca-familie. Dus dan kan je met redelijke zekerheid zeggen, oh, dat verhaal klopt. Mijn overgrootvader was inderdaad die persoon. En als die overgrootvader helemaal onbekend is, dan wordt het puzzelen. Maar dan ga je met de stambomen van andere mensen zoeken uit welke familie komen zij. En daar waar dingen bij elkaar komen, kan je ineens je familie vinden.
Hoe pak je zoiets aan? Is het gewoon naar een willekeurig bedrijf gaan en dan een DNA-test laten doen?
Je bent afhankelijk van commerciële partijen nu. Dus je moet van een van die bedrijven, moet je DNA laten onderzoeken. En de meeste Surinamers doen onderzoek bij MyHeritage. Dus het is handig om jouw DNA bij MyHeritage te hebben. Maar een aantal andere bedrijven waar je DNA-onderzoek kan doen en waarbij je ook meer internationaal georiënteerd bent. Dus het hangt ook van je etniciteit af waar je dat gaat doen. Daar kan je DNA-onderzoek doen. Bijvoorbeeld Ancestry is er een van. En daarna kan je DNA ook naar MyHeritage overzetten. Dus dan heb je alvast bij twee bronnen je DNA, zou ik maar zeggen.
Het is dus wel handig om vooraf te weten wat je wil vinden. En niet voor de lol alleen een DNA-test te laten doen.
Ja, je kan altijd een pretpakket DNA-test doen. Maar er spelen andere dingen bij. Hè? Van, mensen denken vaak, ik ga mijn etniciteit onderzoeken, pretpakket. Maar je krijgt dus ook die matches. En dan moet je wel weten, als ik mijn onderzoek ga doen, er kunnen rare dingen uitkomen. Wil ik dat weten? Als je ineens vindt dat jouw vader niet jouw vader is, is dat echt een hele erge shock. Als je vindt dat je opa niet je opa is, is het minder erg. En als je je vader zoekt, dan ben je natuurlijk heel blij als je je vader vindt. En als je je opa zoekt, dan ben je heel blij dat je je opa vindt. Maar er zijn ook soms natuurlijk familiegeheimen die boven tafel komen, die je niet verwacht. Dus op het moment dat je dat onderzoek gaat doen, dan moet je ook bereid zijn te accepteren wat eruit komt. Ja, want dat is ook even een dingetje als mensen DNA-onderzoek gaan doen.
Ja, daar kom ik op de impact van zo'n onderzoek op mensen die op zoek zijn naar voorgeschiedenis. Maak je wel eens mee dat dit vervelende gevolgen heeft?
Ja, dat hangt ook een beetje af van hoe je zelf in elkaar steekt. Ja, van, en hoe dichterbij het is. Kijk, als jij ontdekt dat je vader niet je vader is, waarvan je altijd hebt gedacht dat het wel je vader is, dat is echt een heftige impact. En dan hangt het er vanaf hoe je ermee om kan gaan. Zodra het verder is, is de impact minder heftig. Zijn er mensen die toch erg vinden dat hun opa niet hun opa is. Maar mijn ervaring is dat de meeste mensen denken van, nou ja, zo is het. Of ze denken van, ja, met die man had ik toch weinig. Ik vind het leuk dat ik die andere opa ga onderzoeken. Als je het graag wil weten en je weet het niet, dan is het onderzoek natuurlijk een uitkomst. He? Dan ben je blij dat je je vader hebt gevonden, of je bent blij dat je je opa hebt gevonden. En als je dingen kan bevestigen, ben je ook blij. Dus dat is wisselend. He? En je weet van tevoren niet wat je gaat vinden.
Nee, in jouw geval ben je nog niet uitgezocht, als ik het zo hoor.
Ik ben nog lang niet uitgezocht, want ik mis een heleboel voorouders. Maar ik heb ondertussen ook een heleboel van die onbekende vaders en hun familie gevonden. Dus dat is ook leuk. Maar ik heb ze nog niet allemaal gevonden, dus ik ben nog steeds zoekende.
Wat ik mij afvraag is hoe dat jouw kijk verandert op Surinaam stamboomonderzoek.
Nou, mijn kijk is niet veranderd. Niet door DNA. Alleen door DNA is er een nieuwe bron bijgekomen. Kijk, vroeger kon je ook in de archieven gaan en dingen ontdekken die je niet wilde ontdekken. He, van dat blijkt dat een voorouder eigenlijk misschien niet jouw voorouder is. Maar DNA is er gewoon een extra stukje bijgekomen. Er is een bron bijgekomen die er vroeger niet was. Maar voor de rest is er niks, niet echt veranderd. De methode waar je moet gaan onderzoeken, hè, van die informatie is ook anders. Ja, van je moet je DNA laten onderzoeken en er moeten ook andere mensen, familieleden, DNA hebben laten onderzoeken om daar informatie uit te halen, maar het is gewoon een nieuwe bron.
In de komende afleveringen gaan wij op zoek naar verborgen groepen bijvoorbeeld, groepen die heel lastig zijn terug te vinden in de archieven. Is DNA bijvoorbeeld voor de inheemsen, die heel lastig zijn te onderzoeken, een oplossing, denk je?
Nou ja, een oplossing is een groot woord, maar dan moeten we ook weten wat je dan als probleem ervaart. Bij inheemsen en Marons is er wel een probleem, omdat die heel slecht zijn gedocumenteerd. Tot in de 50er jaren eigenlijk komen ze niet voor, grotendeels in de archieven. Dus dat betekent dat je niet op oud papiermateriaal kan terugvallen. Ja, maar voor je familieonderzoek, hè, als je iets over jezelf wil weten en familie, zijn natuurlijk de verhalen voor deze groepen juist heel erg belangrijk. Dan ga je naar de plaats van oorsprong waar je nog iets weet en je probeert van iedereen informatie te krijgen over jouw familie. Dus die familieverhalen zijn veel belangrijker in dat geval. En het DNA, dat geeft ook heel veel informatie voor Marons, want ik weet dan ook uit welk gebied van Afrika ze komen. Voor inheemse is dat minder, maar dat geeft ook wel informatie, hè, van uit welke tak kom ik, hè, van kom ik van de Cariben of is het van verder weg, hè, van dat kan van alle kanten komen, dus dat geeft extra informatie. Maar ja, je moet het ook niet overdrijven, zal ik maar zeggen. Je moet het ook niet overdrijven. Maar bij gebrek aan andere informatie is het natuurlijk wel een uitkomst.
Je zei ook van, ik ben nog lang niet uitgezocht en volgens mij kun jij niet alles te weten komen als ik het zo hoor. Ook als er andere familieleden plotseling een match blijken te zijn. Wanneer ben je eigenlijk klaar, ook met DNA-onderzoek, om het vinden, voor het vinden van matches, et cetera?
Je bent klaar wanneer je klaar wil zijn. Dan stop je ermee. Maar in feite krijg je al door nieuwe informatie, omdat steeds nieuwe mensen nog een DNA-onderzoek gaan doen. Dus je hebt al door meer mogelijkheden om je voorouders te vinden. Het is wel nodig dat die mensen hun stamboom op internet zetten.
Ja, daarnet zei je iets over de commerciële partijen, dus het DNA-materiaal.
Ja.
Dat blijft niet van jou als je dat DNA, laat onderzoeken.
DNA-materiaal blijft altijd van jou. Het is altijd jouw persoonlijk eigendom. Maar commerciële partijen die willen ook andere dingen bij voorkeur doen met je DNA. Ze willen dingen onderzoeken, hè, van over eigenschappen die mensen hebben. Maar daar moet jij toestemming voor geven. Dus je kan zeggen, ja, ik wil het of dat wil ik niet. En er zijn natuurlijk ook overheden die allerlei informatie willen als ze criminelen gaan zoeken. Maar ook daar moet je toestemming voor geven, of je dat wilt of niet. Dus je DNA, het is redelijk goed geregeld, zou ik maar zeggen. Maar we weten allemaal hoe mensen kunnen inbreken en gekke dingen kunnen gebeuren. Dus je moet niet denken dat niemand bij je DNA kan komen.
Dat lijkt me best een groot risico. En toch heb je dat genomen.
Maar wat is het risico?
Nou, dat mensen dus gebruik kunnen maken van DNA-materiaal van degene die dat.
Dat kunnen ze altijd al. Als jij jouw glas hebt neergezet op het terras waar je net hebt gezeten, is je DNA al publiek in domein. Dus mensen kunnen altijd bij je DNA komen. En als je je DNA op een site zet en je wil matches hebben, dan wil je ook dat andere mensen bij je DNA komen. Je wil dat ze jouw DNA zien. Je wil zien dat je een match met die andere persoon hebt. Dus dat is het stukje wat je wil. Je wil jouw DNA delen met andere mensen, zodat zij er wat aan hebben. En je hoopt dat zij hun DNA met jou delen, zodat jij er wat aan hebt om je familie te vinden.
En de prijs die we er dan voor betalen, dat is nog een vraagteken. Maar je voelt best wel aan dat het interessant is voor commerciële partijen om er gebruik van te maken.
Dat is sowieso interessant. Ze mogen dat niet zomaar doen. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat iemand niet inbreekt in databestand, dat soort dingen proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen, maar is niet gezegd dat het niet kan. Hè? In de meeste gevallen is jouw DNA niet van grote persoonlijke waarde voor iemand anders. Het gaat om de grote data. Mensen hebben wel eens gezegd van ja, als ze mijn DNA hebben, dan willen misschien een ziektekostenverzekering mij niet verzekeren. Hè? Want dan weten ze misschien dat ik potentieel dit of dat heb. Voor dat gebruik zou dat best kunnen, hè? Maar in principe mag dat niet.
Oké. Hartelijk bedankt voor je toelichting, Sila. Surinaams stamboomonderzoek doen is nu dus gelukkig stukken gemakkelijker geworden dan vroeger, waar ook ter wereld, dankzij het internet. Maar hoe is het in Suriname zelf, het land waar alle Surinaamse voorouders ooit hebben geleefd? Ik praat hierover met Ricardo Finn, vriend van de SSG, die veel stamboomonderzoek doet in Suriname. Ricardo, kun je vertellen waar jij oorspronkelijk vandaan komt?
Ik kom uit Paramaribo.
En wanneer begon je je te interesseren voor stamboomonderzoek?
Dat is tegen het eind van mijn 20e jaren dat ik die interesse kreeg. Daarvoor had ik niet zoveel. Ja, ik vond het wel altijd wel heel leuk om familieverhalen te horen. Hè? Maar ik was nog niet dat ik echt ben gaan zoeken. Pas later, Wanneer je nog ouder wordt, dan zie je dat er gaten zijn in familiegeschiedenis. Dingen die niet besproken worden. Zo ben ik uiteindelijk zelf dingen gaan onderzoeken.
En ben je daarin geslaagd?
Ik ben daar grotendeels in geslaagd. Het rare is, wanneer ik stamboom onderzoek voor mensen, kom ik veel meer dingen en vind ik veel meer dingen. Maar als ik dan op mijn eigen ga, ben ik vast komen te zitten in 1833. Dat is niet zo raar, want een slaaf gemaakt die behalve dan de registratie op de plantage, is er eigenlijk bar weinig over deze groep te vinden.
Over welke groep heb je het?
Ik ben gespecialiseerd in de Afro-Surinamer. Geschiedenis. Dat wil niet zeggen dat ik niet opensta voor de Javaanse onderzoeken, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Hè. Ik krijg voornamelijk uit de Afro-Surinaamse gemeenschap opdrachten. Maar het lijkt me ook wel spannend om een keertje iets voor een Javaan of een Hindoestaan of iemand uit Madeira of noem maar op te doen.
Heeft het jou persoonlijk heel veel gebracht, dit stamboomonderzoek?
Het heeft heel veel gebracht, maar het heeft ook veel verwarring gebracht. Die verwarring is meer ontstaan bij de DNA-onderzoek die ik heb gedaan. DNA is een heel mooi iets als je onderzoek doet, want we willen allemaal het verhaal weten. Maar sommige verhalen zijn niet altijd mooi. Je komt achter dingen waarvan jij eigenlijk voorheen geen weet hebt gehad. En als je een DNA-onderzoek doet, dan word je op een gegeven moment, iedere keer wanneer mensen een DNA-onderzoek doen, dan word je gekoppeld aan mensen als het zijn dat ze bepaalde segmenten hetzelfde als jou hebben. En ik kreeg op een gegeven moment heel veel mensen dat ik dacht van, ben ik gelinkt aan die? Hoe? Waar komt dit vandaan?
Toen je je eenmaal bezig begon te houden met stamboomonderzoek, merkte je verschil daarin toen je nog in Nederland woonde en toen je in Suriname woonde?
Ja, zeker. De begeleiding in Nederland, zeker vanuit de SSG, hè, want ik ben via Jean-Jacques Vrij ben ik begonnen met de volkstellingcursus. Hè. Ik denk, je hebt iets meer middelen om je doel te bereiken. In Suriname is het echt... Het gevoel bij mij is dat het in Suriname niet zo leeft zoals in Nederland. Ik denk dat het komt omdat je in Nederland er verder vanaf staat. Je roots trekt meer. Kijk, voor mij... Nog steeds is dat het geval, maar dat is individueel. En het moet nog groeien dat mensen dit gaan omarmen en dat ze zich er niet voor schamen en dat ze dat meer gaan doen. Want ik heb nog steeds het gevoel dat er een schaamtegevoel is van hetgene waar wij vandaan komen. En vooral bij slaafgemaakten, afstammeling van slaafgemaakten. Ja. Dus het moet meer gaan leven hier. Je ziet het al aan... Het plantage, de voormalige plantages die er waren. Er zijn er misschien nog maar een stuk of 5, 6 intact van de 400, 500. Voor de rest is het eigenlijk overwoekend met bos. Dat zou ik anders willen zien. En daar hou ik me ook mee bezig om bijvoorbeeld plantages, graven te vinden. Waterputten, dat er iets is geweest. En dat de mensen dan ook weer teruggaan naar die gronden. Maar ik vind dat het nog niet zo leeft in Suriname zoals in Nederland. Maar daar moet verandering in komen.
Je woont in Suriname. Waar zijn jullie eigenlijk op aangewezen als het gaat om bronnen bij het doen van stamboomonderzoek?
Ik heb een lijstje gemaakt van plekken waar ik persoonlijk naartoe ga. Bijvoorbeeld nummer 1, CWB, het Centraal Bureau Burgerregistratie, hè, aan de Jagannath-Lajmanstraat. Daar ben ik als eerste begonnen in Suriname. Toen ik op vakantie vroeger kwam als jongere man. Hè, toen ik al wat dingen ben ik daar naartoe gegaan omdat ik wat wou weten. Ik wou een stamboom weten. En bij de CWB kan je een stamboom of een familieboekje kan je aanvragen. Daarnaast heb ik op nummer 2 staan natuurlijk het Nationaal Archief. Ook op de Jagannath-Lajmanstraat. Het Nationaal Archief hier bewaart ruim 750 archieven over Suriname, waaronder de slavenregisters, notariële archieven, gouvernementsjournalen. En, heel belangrijk, archieven van de districtscommissarissen. Die districtscommissarissen die zijn weer heel belangrijk vanaf 1863 tot en met 1873, die staatstoezichtperiode. Daar zijn ook heel veel dingen genotuleerd, geschreven. Dus dat is ook een hele belangrijke bron. Dan heb ik op nummer 3 heb ik het GLIS. Het GLIS is een instituut die belast is met het beheer van grondregistratie. Dan heb je het depot en bibliotheek van het Surinaams Museum. Op Zorgenhoop aan de Kommerwijnenstraat. De bibliotheek van het Surinaams Museum gaat terug tot en met 1854. Hun collectie heeft ruim 35.000 titels. waarvan er enkele honderden uit de 17e en de 18e eeuw dateren. De meeste boeken van het bibliotheek zijn afkomstig vanuit het voormalige Koninklijke Bibliotheek, die in 1957 gesloten is. Op nummer 5 heb ik staan het EBG-archief aan de Burenstraat. De EBG heeft een archief waar heel veel informatie te vinden is voor slavenmaagden, onder andere die gekerstend zijn. En ook familierelaties worden daarin benoemd. De Rooms-Katholieke Kerk heeft ook een archief. Ik weet niet of het bij mensen in Nederland bekend is. Maar het RK-bisdom aan de Gravenstraat, tegenwoordig is dat de Henk Aronstraat, die heeft ook een behoorlijk archief, die op dit moment in Nederland in het Nationaal Archief gedigitaliseerd wordt en uiteindelijk geïmplementeerd wordt in het Nationaal Archief Suriname. Ik weet niet of ze ook bestanden in Nederland, maar het is voornamelijk bedoeld voor Suriname. Het wordt gedigitaliseerd. En daar zal je dan ook alle mensen zien die gekerstend zijn tot Rooms-Katholiek. En ik moet wel zeggen dat de EBG'ers hebben veel meer geschreven over de personen zelf. Hè, of het nou mooi is wat ze hebben geschreven of niet mooi. Maar er staan meer informatie dan bij de RK-gemeente. Want de RK-gemeente, het enige wat ik dan in mijn onderzoek ben gekomen, is de namen die gekerstend waren en misschien wanneer ze overleden waren. Maar waar wij zo naar op zoek zijn, is het verhaal van die personen. Nou, en dat maakt het stamboomonderzoek natuurlijk heel interessant. Door al die stukjes te vinden, kan je dan een soort beeld vormen van hoe het was in die tijd. Dan heb je ook nog de Rooms-Katholieke Begraafplaats. Aan de Schietbaanweg heeft een klein kantoortje aan de voorkant met computer. Als je daar komt en je hebt het vermoeden dat iemand met de Rooms-Katholieke geloofsovertuiging daar begraven is, dan kunnen hun in het computersysteem bepaalde informaties voor je naar voren halen. De verschillende plantages waar nog soms nog grafstenen, voornamelijk van witte personen, want slaafgemaakten ga je niet terugvinden, maar dat zijn dan directeuren, eigenaren, kinderen van hun. Maar het stukje graven vinden van slaafgemaakten, ja, dat is een ding. Je vindt heel veel terug daarover. Ja, ik vind het eigenlijk best wel triest, dat stukje. Maar dat is een ander verhaal. Dus de verschillende plantages waar nog grafstenen en restanten van stoommachines en sluisvinden zijn, is ook een belangrijke bron. Alleen de moeilijkheid is om daar te komen. Nogmaals, dan kunnen jullie altijd Ricardo Finn benaderen, want Ricardo Finn heeft een eigen boot laten bouwen om dit soort dingetjes te doen. Ik breng mensen naar hun plantages. Behalve de hervormde kerk, de Lutherse kerk, de Rooms-Katholieke, de enige, had hier ook een Church of England. En die Church of England, daar sloten eigenlijk alle mensen zich aan die een Engelse achtergrond hadden. Dat hoefden niet alleen witte Engelse personen te zijn. Dat waren ook zwarte Engelse onderdanen. En het waren voornamelijk mensen die vanuit Sint Lucia, Barbados, Martin, noem al die plekken maar, naar Suriname zijn gekomen. Omdat toen de transatlantische slavernij verboden werd, het verschepen van slaafgemaakten van Afrika naar de Nieuwe Wereld, toen werd nog wel getolereerd om slaafgemaakten uit de koloniën, de omgeving hier, dat mocht nog wel, dat werd wel toegestaan. Dus er zijn heel veel trans Surinamers, maar die wel een roots ook nog in Barbados hebben. En die mensen sloten zich allemaal aan bij de Church of England. En ik ben heel benieuwd naar of daar, en daar ben ik nu mee bezig om te kijken of ik daar bronnen voor kan vinden. Waar we iets meer kunnen vinden over die groep. En het wel leuk, want jullie hebben nu een thema volgens mij, SSG is de verborgen groepen volgens mij van Suriname.
Ja, daar gaat deze serie over. Ja.
Oh, daar gaat deze serie over. Dus dit is ook een verborgen groep. Die Church of England, die leden van de Church of England, is een verborgen groep. Professor Lamour heeft wel een boek geschreven over West-Indische immigranten die naar Suriname zijn gekomen. Die boek heb ik zelf ook, dus die raadpleeg ik ook. En even terugkomende over die plantagebezoeken ook heel belangrijk zijn. Philip Dickland, architect, woonachtig in Suriname, heeft een digitaal werk geschreven over de plantages. Heeft hij allemaal in kaart gebracht. En hij heeft eigenlijk van al die plantages die hij heeft gevonden, heeft hij ook de vindplaatsen van bepaalde dingen op die plantage heeft hij erbij ingenomen. Dus dit waren de bronnen in Suriname die op dit moment zijn. In Coroni, Nikeri, alle districtscommissaris die daar waren, die stuurden alle documenten naar Paramaribo. Dus op die plekken daar valt niet zoveel te vinden. Ik zeg, valt niet zoveel te vinden. Waarom? Omdat ik zelf nog niet naar Nikeri of Coroni ben gaan te kijken of er daadwerkelijk niks te vinden is. Maar dit maakt het werk, dit maakt het onderzoek juist zo leuk.
Kan ik me voorstellen. Het lijkt me ook heel tijdrovend, maar is het voor jou fijner om naar de locatie zelf te gaan, naar de bronnen zelf te gaan zoeken, of liever achter een computer te zitten?
Nee. Ik ben een heel nieuwsgierig mens en op de goede manier. Ik stort me er helemaal in, ik ga er naartoe, ik moet het zien. Ik wil zien wat het is, waar de plek was om een beeld te vormen voor mezelf, hè, ondanks dat het mij niet aangaat. Weet je wat het mooie is van het stamboomonderzoek? Je maakt elke keer een nieuw verhaal mee. Je stoort je in een avontuur. Dus het stamboomonderzoek vind ik zelf. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Omdat als jij van je hobby je werk maakt, dan kan je alleen maar goed zijn en beter worden. Omdat je hebt interesse van, je bent erin geïnteresseerd, je vindt het leuk. En dat is bij mij gebeurd. En eerst in Nederland begonnen, maar ik heb altijd, Suriname is voor mij altijd het doel geweest om uiteindelijk weer terug naartoe te gaan, want ik hou van Suriname. Ik kan het niet omschrijven hoe ik van Suriname hou, van het land, de natuur, de mensen die er zijn, hè? De cultuur. Ik ben nog één ding vergeten, Peggy, in die bronnen, orale bronnen, familieleden, ouderen, notuleren, opnemen. Die mensen, want op een gegeven moment zijn ze er niet meer. En ik denk dat een hele belangrijke bron nog steeds de orale bron is. En als je een orale bron handhaaft, dan hoeft het niet te zijn dat het helemaal klopt. Maar er zit altijd een stukje van waarheid in wat er gezegd wordt. Maar het verhaal deden ze soms niet helemaal meer. Of ze vertellen het niet.
Klinkt heel boeiend allemaal, Ricardo. Hartelijk bedankt dat je jouw ervaring met ons wilt delen. Tot slot van deze aflevering, het familieverhaal van Manuel. Zijn zoektocht verschilt nogal van die van de gasten die ik eerder sprak. Zij begonnen vooral met het zoeken in kaartenbakken in het archief, maar hij pakte het anders aan.
Mijn naam is Manuel Sussen. Dat klinkt toch Duits? Ja, dat klopt. Het is een adellijke naam uit de historische Pruisen. Maar ik ben van Surinaamse, Nederlandse afkomst. Mijn naam en afkomst roepen nieuwsgierigheid op en dat leidde tot een fascinerende zoektocht naar mijn familiegeschiedenis. Mijn reis begon al op jonge leeftijd. Toen ik slechts 4 jaar oud was en mensen steeds vroegen, waar kom je nou vandaan? Mijn moeder zei altijd trots, je komt van Portugese, Creoolse, Javaanse afkomst. Toen ik 15 was, besloot ik dieper te gaan graven. Het internet werd mijn poort van antwoorden. Ik googelde op namen en zocht op stamboomplatformen zoals MyHeritage. Vervolgens nam ik via LinkedIn of Facebook contact met gevonden personen. Mijn ervaring met LinkedIn is dat mensen het verhaal vaak veel serieuzer nemen. Een cruciaal moment was dat ik zo in contact kwam met mijn verre tante Aunt Phyllis. Ze woonde in Amerika met haar vader Erwin Sussen. Hij was tientallen jaren eerder vanuit Suriname naar de VS geëmigreerd. De vader van Tant Phyllis was mijn broer van mijn overgrootopa, Richenel Sussen. Ondanks mijn gebrekkige Engels en mijn jonge leeftijd, 15 jaar oud, spraken we Engels. You, me, family. You, me, family. I am happy. Na een aantal maanden ging het wat beter. We konden elkaar wat beter verstaan in het Engels. Verschillende thema's kwamen aan bod. Een van de belangrijke thema's waar we het over hadden was bijvoorbeeld familieleden uit Nederland of familieleden uit Amerika. En ja, natuurlijk, over Suriname hadden we het ook heel veel. Maar een heel belangrijk thema was de hereniging tussen mijn overgrootopa Richenel Sussen en Erwin Sussen, haar vader. Gezamenlijk met verschillende familieleden hielp ik met de hereniging van deze twee broers. Er spraken zij elkaar na 43 jaar voor het eerst weer via de telefoon. Helaas overleed mijn overgrootopa Richenel 6 maanden later op 96-jarige leeftijd. Ik voelde dat mijn familie en ik iets bijzonders voor hen hadden kunnen doen. Het was een goed teamwerk van verschillende leden van verschillende takken van de familie Suessen. In de loop van de jaren werd de mogelijkheid om je DNA te laten testen voor iedereen bereikbaar. Na twijfels nam ik de stap en stuurde mijn DNA op. Ik had expres niet veel aangegeven bij het onderzoek om te kunnen nagaan of de uitslag wel klopte. Bevend opende ik mijn mail en ik zag daar een link en ik klikte op deze link. Opeens hoorde ik muziek, exotische muziek. Ik dacht, wat is dit? Het was een hele belevenis, want de verschillende soorten muziek pasten bij mijn verschillende achtergronden. Ik hoorde opeens Javaans muziek, ik hoorde Afrikaans muziek, ik hoorde Europees muziek. Ik dacht bij mezelf, nou, dat zou wel vier groepen zijn, vier etnische groepen die ik, waarmee ik match. Nee hoor, het waren heel veel groepen. Opeens was ik Javaans. Ik was Creools, Chinees, Portugees, Duits, Engels en Arabische voorouders. Nog steeds weet ik nog niet elke voorouder waar ze vandaan komen. Het blijft een mysterie. Misschien mijn hele leven, misschien niet. Een hele bijzondere match was van een Zweedse mevrouw die haar hele leven naar haar vader zocht. Ze had een DNA-match met mijn geliefde Auntie Phyllis en nam contact met haar op. Auntie Phyllis belde mij meteen op en zei, we hebben een match, iemand... Een nieuw journey, yay! Omdat ik al heel veel bezig was met het onderzoeken van onze stamboom, de familie Suessen, kon ik snel achterhalen wie de vader was. Alleen wist ik niet als deze vader nog leeft of niet. Hij zou rond de 80, 90 jaar oud zijn. Dus de vraag van mijn Zweedse familielid was ook, is my daddy alive? Ik kon daar helaas geen antwoord nog op geven. Na verder speurwerk bij andere takken van de familie bleek de vader gelukkig nog te leven, hoewel hij al heel oud was. Dus konden deze Zweedse vrouw en haar Suessenvader eindelijk kennis maken met elkaar. Wat een mooi moment voor iedereen was dat. Mensen die elkaar zo lang niet hebben gezien, en elkaar toch kunnen ontmoeten na zoveel jaar. Na zo lange tijd dat ik mijn Aunt Phyllis online heb gezien, heb ik haar eindelijk ontmoet. Het was een zonnige zondagochtend in 2017. Na 20 jaar van online conversaties waarin we onze verhalen, herinneringen en dromen deelden, stap ik met een kloppend hart uit het vliegtuig op de luchthaven van Los Angeles, LAX.
JetBlue Flight 1116 service to Austin is boarding all customers. All rows at 856C.
Terwijl ik door de terminal liep, voelde ik elke stap als een stap dichterbij naar de vervulling van een lang gekoesterde droom. Onze ontmoeting was meer dan alleen een familiesamenkomst. Het was een bewijs van een kracht, van verbondenheid, van de band die we deelden met onze dierbaren. Zelfs als ze aan de andere kant van de wereld wonen. Het was een bewijs dat ware familie niet alleen wordt bepaald door bloedlijnen, maar door liefde, steun en gemeenschappelijke ervaringen. Dankzij mijn onderzoek naar mijn afkomst en familiegeschiedenis heb ik vele bekende en onbekende familieleden ontmoet. Elke met hun eigen verhaal en bijdrage aan mijn leven.
Dit was de introductieaflevering van Surinaamse voorouders Peunde. In de volgende afleveringen gaan we verder in op stamboomonderzoek bij specifieke groepen, met daarbij zoektips en familieverhalen. Meer informatie vind je op surinaamsegenealogie.nl.